Boven de preek staat het thema van de dienst, lekker schoon. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb een beetje geaarzeld over het thema van deze dienst. En ik weet het eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Ik weet ook niet direct wat u gedacht hebt, wat uw associaties waren bij het zien van de orde van dienst en dat thema lekker schoon met dat plaatje eronder van de Jordaan. Lekker schoon, dat kan doen denken namelijk aan toch de wasmiddelenreclame, aan witter dan wit, aan de vlekkerverwijderaar, maar inderdaad ook aan fris en schoon. Merken strijden dan steeds om de aandacht, om de voorrang, maar ons gevoel is dat het allemaal toch niet zo heel veel uitmaakt. In plaats van lekker schoon heb ik ook gedacht aan gereinigd. Dat heb ik ook ooit een aantal jaren geleden wel eens boven de orde van dienst gezet bij een doopdienst. Maar als ik daar toch wat meer over nadacht, nee, ook dat hielp niet veel verder. Gereinigd, dan zit je toch ook weer in de sfeer van de schoonmaak. Van het kalk van het sanitair. Of de vlek op de vloer. Hoewel, en dat geldt misschien wel voor beide woorden, beide themakeuzes, er zit altijd wel iets in van vrolijkheid en blijdschap. Want al die reclames, die leiden daartoe. Glimlachende mensen, blije mensen. Nu, als dat niet bijbels is, als dat niet evangelisch is, blijdschap, vrolijkheid. Ik dacht ook nog, nou ja, ik zou ook gewoon de bijbeltekst kunnen aanhouden. Daar gaat het over rein, reinheid. Maar dat heeft wel weer een typisch kerkelijk, een typisch, ja, hoe moet je dat nou zeggen, bijbels bereik. Kunt, denk ik, de meeste tenminste, het gebedje van vroeger nog wel opzeggen. Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. En dan, boze dat ik heb gedaan, zie dat Heer toch niet aan. Schoon of schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Daar zit een zekere nostalgie in. Maak om Jezus wil mij rein. De nostalgie, de warmte, ooit van het naar bed gaan ritueel. Maar tegelijkertijd zit in dat versje voor mijn gevoel, hoe mooi ook, ook iets krampachtigs, iets benepends. Gaat het niet erg sterk om de zonde, om het verkeerde dat ik heb gedaan? Komt de vergeving, komt het feest van de verlossing wel voldoende tot uiting? Gaat het wel voldoende om dat rein zijn, die reinheid? Ook bij dat woordje rein is dus van alles aan te tekenen. Kwam er niet goed uit. Daarom dus vanmorgen lekker schoon, waarbij ik dacht, zo werkt dat als ik 's morgens opsta en ik ben iemand die dan niet zo snel op gang komt, maar dan lekker onder de douche en dan ben je weer helemaal fris, dan kun je je slaap achter je laten en dan ben je klaar om aan de slag te gaan. Zo, lekker schoon. Hoe anders is dat met Naaman, de Syriër? Vanuit het Oude Testament gezien met nadruk de buitenlander. Die voelt zich niet bepaald lekker schoon. Zeker niet op die morgen dat hij opstaat en dat plekje ontdekt op zijn hand. En de eerste keer besteedt hij er geen aandacht aan. Waarom zou die? Het gaat vanzelf wel weer over. Toch? Maar dan komt er een dag en dan is dat plekje groter geworden. Echt groter. En dan is er de twijfel. De twijfel. En hij laat het aan zijn vrouw zien. Wat denk jij ervan? En de eerste keer, dan is het ook voor haar iets van het valt wel mee en de bange gevoelens worden weggewuifd. Maar ook zij kan het niet ontkennen, de huidvraat, de melaatsheid. En op een kwade dag is daar dan dat oordeel. Het is zo, de gevreesde ziekte, melaats, huidvraat, zoals met enige afschrikwekkende werking de nieuwe Bijbelvertaling het weergeeft. En vanaf dat moment kan Naaman niet anders dan met een zekere walging naar zichzelf kijken, naar die plek kijken. Angst, of anderen het misschien ook al zouden kunnen zien, want op dat moment is hij gestigmatiseerd, op dat moment hoort hij er niet meer bij, op dat moment zal hij weg moeten blijven uit de gemeenschap. Angst. Krampachtigheid. Of hij zich toch nog zo kan kleden dat anderen het niet kunnen zien. Onzekerheid. Wanneer komt de dag dat ik mijn werk niet meer kan doen, dat het echt voorbij is? En zo sluipt die ziekte naar binnen, zo gaat die ziekte zijn leven steeds meer beheersen. En het wordt voor Naaman ongetwijfeld steeds moeilijker om die sombere gedachten tegen te houden. Hij weet, mijn oordeel is geveld. Ik hoor er feitelijk niet meer bij. Mijn leven is voorbij. Wat een afgang. Wat een afgang voor deze man, Naaman. U mag ook denken aan de andere naam uit het Oude Testament die daarop lijkt, Naomi, uit het boek Rut. Lieflijke. Nu, aan hem, aan zijn leven, is niet veel lieflijks meer. En we lezen dan in het boek 2 Koningen dat Naaman in aanzien stond bij zijn heer en zeer gewaardeerd was. Letterlijk staat er zoiets als, hij was opgeheven wat zijn gelaat betreft. We zouden misschien kunnen zeggen, hij kon daar staan voor zijn koning met opgeheven hoofd. Trots. Hij kon daar staan. En zo begint dan de zoektocht van deze trotse man. De man die dacht dat hij zijn leven zelf in handen had. Dat hij de touwtjes in handen had. En het begint dan met een tip van dat slavinnetje. Gevangen genomen in Israël. En dat slavinnetje dat zegt tegen zijn vrouw, ach, als Naaman, als mijn heer nu eens naar Samaria, naar de profeet Elisa zou kunnen gaan. Dat zou helpen. Zo werkt dat. Met zo'n enkele persoonlijke hint. Zo werkt dat. Als je mensen op een spoor wilt zetten, dan moet je ze zelf persoonlijk aanspreken. Dan moet je vanuit je eigen overtuiging iets zeggen. Een folder geven, een boek, dat helpt meestal weinig. Het gaat om dat persoonlijke en dat doet dit slavinnetje ook. Ach, als hij nou eens zou kunnen gaan. En zo gaat het via allerlei schijven, want de vrouw vertelt het weer aan Naaman en vervolgens Naaman gaat weer naar zijn koning en zo gaat Naaman, nou, enzovoort. Van schijf op schijf. En zo komt Naaman dan langs allerlei omwegen, dat kunnen we vandaag wel gevoeglijk laten liggen. Zo komt Naaman langs allerlei omwegen dan bij de profeet Elisa. Hij moet letterlijk en figuurlijk grenzen overschrijden. Niet alleen uiterlijk grenzen, niet alleen de grens van zijn land, maar ook innerlijke grenzen. Want deze generaal, deze legeroverste, verwachtte natuurlijk met de nodige egaars behandeld te worden. Hij was gewend het beste van het beste te krijgen. En hij hoefde er niet eens om te vragen. Maar deze Elisa, de profeet, neemt niet eens de moeite om naar buiten te komen. Hij maakt gebruik van een boodschapper en die brengt de boodschap van Elisa over. Ga naar de Jordaan en dompel u 7 keer onder. Dat is al een vernedering. Maar ook dat onderdompelen in de Jordaan. Ook dat ervaart Naaman als een vernedering. Als door de knieën moeten gaan. Gedwongen. Zijn zijn eigen rivieren, de Abana en de Purper, Parpar in Damascus, niet veel beter, niet veel schoner, niet veel frisser? Hij moet zijn trots inslikken en hij kan het amper. En opnieuw zijn het bedienden, opnieuw zijn het ondergeschikten die hem een zetje moeten geven. Ach, als het nou ingewikkeld was geweest, als het nou moeilijk was geweest, dan had u het toch ook gedaan. Doe het nou maar gewoon. Probeer het nou maar. Nu we toch zover zijn, wat kan het kwaad? En zo, als Naaman zijn weg, zijn lange weg afmaakt, als Naaman die laatste grens overschrijdt, als hij zijn innerlijke trots overwint, als hij zich onderdompelt 7 maal in de Jordaan, 1, 2, 3, 4, steeds kijkend, steeds verwachtend, na de 7e keer gezond, een gave huid, als van een kind. We lezen vanmorgen over Naaman, terwijl we ook dopen. En we bepalen ons niet vanmorgen alleen bij de doop van de dochter van Jan-Riek en Erik. We laten ons vanmorgen ook bepalen bij onze eigen doop. Want zo gaat dat iedere keer opnieuw als er gedoopt wordt. Gods teken spreekt voor dit ene kind, voor deze ene mens. Maar tegelijkertijd spreekt Gods teken opnieuw tot ons. Tot diegenen die ooit eerder gedoopt zijn. Wat wil dat nu zeggen? Dat wij gedoopt zijn. Ik kan me herinneren dat in Driehoornen ik een aantal middagen dan had, gespreksmiddagen. En dan ging het over allerlei thema's en ook over de sacramenten op een gegeven moment. En een keer over het avondmaal en vervolgens ook over de doop. En toen zeiden sommige mensen van de gesprekskring daar van, ja maar, wat moeten wij nou praten over de doop? Wat moeten wij nou nadenken over de doop? Wij zijn al oud, dat is toch al zo lang geleden. Natuurlijk, dat is lang geleden. In mijn geval 47 jaar en bij anderen, nou, jaren terug. Wat zegt dat nu? Nu, het is te hopen dat het nu iets zegt. Dat dat teken ook vanmorgen tot u spreekt. En dat het u iets meegeeft. Dat het u bepaalt bij het feit dat u zelf gedoopt bent. Water dat rein maakt. Water dat reinigt. Is het dat water zelf? Nee, het is natuurlijk niet dat water zelf. Dat water verwijst naar iemand. Dat water verwijst naar Jezus Christus. Het water verwijst naar Hem die zijn leven heeft gegeven voor ons. Die zijn bloed heeft gegeven, die ons wast met zijn bloed, zoals het in een van de Nieuwtestamentische brieven staat. Bij Hem is het leven te vinden. Het water wil zeggen, als je weg doodloopt, als je denkt dat het voorbij is, over en uit. Als je verleden je hindert, als dat je belast, als je stilstaat bij de fouten die je hebt gemaakt, zonden die je hebt begaan, je kunt altijd weer bij Hem terecht. Zoals ook jullie de boodschap aan je dochter later mogen meegeven, je bent gedoopt, een teken dat je altijd weer bij Hem, bij Jezus, bij God terecht kunt. Dat kan toch nog wel een beetje abstract klinken, kan ik me voorstellen. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou voor onze levenswandel? Wat betekent dat nou naar buiten toe? Naaman wijst ons vanmorgen een stukje de weg, heb ik het gevoel. Dankbaarheid, dat is eigenlijk wat helemaal zijn handelen vervolgens gaat bepalen. Hij ontdekt dat hij genezen is, hij is ontdekt dat hij weer lekker schoon is. Hij ontdekt dat hij er weer tegenaan kan. Zoals wij er lekker tegenaan kunnen op een nieuwe dag. En hij wil Elisa bedanken. Letterlijk bedanken met allerlei geschenken. En Elisa weigert keer op keer en hij wil God bedanken. En dat doet hij dan zo, op een voor ons gevoel wat vreemde manier. Hij wil dan grond meenemen uit Israël. En op die grond, zo moeten we ons dat dan indenken, op die grond, die strooit hij dan uit, daar ergens in zijn huis of bij zijn huis, daar bouwt hij dan een altaar. En waarom doet hij dat? Nu, de gedachte in die tijd was, je kunt alleen de goden, de godheid van je eigen land offeren. Dat moet alleen, dat kan alleen op de grond van je eigen land. Nu, hij zal de God van Israël gaan danken. Die zal die gaan eren. Hij zegt zelfs, en dat klinkt toch een beetje bedenkelijk voor mijn gevoel. Ja, ik wist altijd al, de God van Israël, dat was de beste. Op hem kon ik vertrouwen. Nu, op de grond van Israël, zei hij, of altaar bouwen voor de God van Israël. Die God zal die danken. Offeren. En dan zegt hij daarbij, en dat is voor mijn gevoel, ja, toch een stukje met een knipoog. Ja, weet u, zegt hij dan tegen Elisa, ik hoop dat God het mij niet wil kwalijk nemen, maar ja, ik ga dan arm in arm met de koning van mijn land naar de tempel van Rimmon. En ja, die koning die is oud en die heeft mijn steun nodig. En als hij door de knieën wil, dan zal ik ook door de knieën moeten. Beetje onnozel klinkt dat. Elisa zegt, ga in vrede. Met andere woorden, Elisa heeft blijkbaar de gedachte, ach, dacht je dat ik dat niet wist? Maak je daar niet al te druk om. Het heeft voor mijn gevoel ook iets. Wij zoeken misschien soms naar een bepaalde zuiverheid, een bepaalde puurheid. Hè. Je moet God dienen en God alleen. En er is ook alle reden toe om dat te zeggen. Maar we sluiten op allerlei momenten ook weer allerlei compromissen. We denken dat wel het een kan en het ander kan. En zo leven we vaak ook. Het geld, de mammon bijvoorbeeld. Een van de sterkste krachten, een van de sterkste goden. En tegelijkertijd de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. Maar wat betekent het nu als je zo praktisch dankbaar wilt leven? Als je wilt leven vanuit die reiniging, als je wilt leven vanuit dat gevoel van lekker schoon. Ik heb een paar dingen genoteerd, tot slot. Het eerste denk ik, wat je leven dan stempelt, is dit, dat je met een bepaalde mildheid, dat je met een bepaald mededogen naar anderen kijkt. Anderen maken fouten, natuurlijk, maar je weet, je beseft, ook jij draagt je verleden met je mee, ook jij doet dingen verkeerd. Gewoon verkeerd. We kunnen allerlei smoesjes bedenken. Achteraf. Dat is in de crisis tegenwoordig op dit moment ook zo. Allerlei mensen zeggen achteraf gezien. Het is allemaal best. Maar het verhult de waarheid. Je hebt een fout gemaakt. Dat is het eerste. Kijk met mededogen naar een ander. Omdat je zelf ook maar al te zeer weet. Dat je de noodzaak hebt om schoon te worden, schoongewassen te worden, om uit vergeving te leven, de vergeving van Jezus. Dat is het eerste. Het tweede is, leef intens. En daarmee bedoel ik dit. Je beseft dat je leven maar heel broos is, maar heel breekbaar is. Dat het van de een op de andere dag zomaar weer anders kan zijn. Dat je kunt merken dat je ziek wordt. Of dat je niet meer aan het werk bent, maar ontslagen wordt. En wat bedoel ik dan met intens leven? Daar bedoel ik dit mee. Wij hebben dan soms een soort van ranglijst. Hè. Bovenaan staat het werk bijvoorbeeld, of bovenaan staat het gezin. Of bovenaan staat gezondheid. En de vraag is of wij zo de dingen wel moeten verdelen. Of afwassen bijvoorbeeld, als u nog geen afwasmachine hebt. Nou, anders is het de vaatwasmachine uitruimen. Of al die kleine dingen waarvan wij denken dat is onnozel werk, dat is voor niks. of je niet al die dingen met dezelfde soort van aandacht moet doen. Dat is een mooi boekje van Wil Derksen over Benedictijnse spiritualiteit, een kloosterlijke levenshouding, en dat gaat hierover. Hij zegt, er is geen verschil als de monniken in het koor staan en de gebedsdienst doen en als ze in de keuken staan te koken of als ze lezen en studeren. Alles gebeurt met dezelfde intensiteit. Althans, dat is de bedoeling. Alle dingen horen bij het leven. Die bijzondere dingen, maar ook van wat wij zeggen, nou dat zijn toch heel eenvoudige, dagelijkse dingen, daar zouden we maar liever van af zijn. Nee, elk van die dingen heeft zijn waarde. En als je ze nou met aandacht doet, alles met evenveel aandacht, dan zul je dat vanzelf ook ontdekken. Dat is het tweede. En het derde. Wees bereid. Je bent bereid, als je zo leeft uit dankbaarheid, om op sommige momenten zelf ook een stapje terug te doen. Omdat je beseft, waarom? Omdat je beseft dat je niet de enige op de wereld bent die iets voorstelt, die iets kan. Maar er zijn zoveel meer. Er is een God, er zijn je medemensen. En natuurlijk bij dat alles nogmaals. Het is net als Naaman, die lieflijke, die zegt, ja, op sommige momenten dan buig ik mij toch in die tempel van Rimmon, een beetje smoesjes, een beetje eromheen praten. De mallemolen van het leven, daar zullen we wel niet aan ontkomen. Maar we krijgen allemaal die woorden mee van Elisa, die zelf, ik denk bijna met een zeker mededogen kijkt. En luistert en zegt, lekker schoon, ga in vrede. Amen.